Ondertussen is onze tweede gast in de studio. Dag Hans van Grieken.
Goedemiddag.
Jij hoort bij het DAM-comité.
Ja, dat klopt.
Die hebben we al wel vaker aan het woord gelaten. Hier, maar ik denk dat dat dan voor uw tijd was of zoiets. Jij woont in die wijk, neem ik aan?
Ja, ik ben geboren en getogen Antwerpenaar. En ik woon op de Dam sinds 2013, dus 13 jaar nu ongeveer. Dat is wel een tijdje.
Ja.
Dat is een zeer snel transformerende wijk. Er leeft veel, er gebeurt veel, er verandert veel. Dat heeft voordelen en nadelen.
Ja, dat is inderdaad wel... Dat is ook echt wel zo'n wijkje zo, hè?
Dat is eigenlijk een dorpje in de stad, zoals wij dat zeggen.
Met zo'n kerktoren erbij.
Er is nog heel veel sociale cohesie. Mensen kennen elkaar daar.
Ja, en ook degenen die er nieuw bij komen, die stappen daarin zo?
Mensen worden actief verwelkomd. En er wordt toch inspanningen gedaan om die sociale cohesie te koesteren.
Oké, dus je verhuist naar daar en tijdens je verhuis komen er ineens spontaan mensen mee dingen naar boven dragen. Dat zou kunnen, kijk eens aan. Dat gaat toch wel ver. En ja, en jullie, dat wil ik nu eens eerst vragen, want ik had vorige week mensen van Oostnatie VZW in de studio, die zo met het Parkspoor Oost bezig zijn.
Ja?
Okay. En die zijn jaloers op jullie tunneltje.
Het tunneltje naar Parkspoor Noord.
Ja, maar nu wou ik toch eens vragen, was dat er al? Of is dat echt nieuw gemaakt om de verbinding met dat park te maken?
Dat weet ik niet, maar er zijn ook mensen, maar dat hebben we natuurlijk altijd en overal, die daar toch wel klachten over hebben, over dat tunneltje. Ah. Dus kijk, het is altijd interessant om te horen dat het ook benijd wordt door anderen en het wordt dan verguisd soms door de mensen van de eigen buurt. Hè. Maar het is niet makkelijk om door te fietsen en het is ook, het liggen kasseien. En de voetgangers en fietsers die daar tezamen door moeten, dat levert soms spanningen op.
Ah ja, dus verkeerstechnisch zijn er bezwaren, maar niet tegen het bestaan van dat tunneltje. Nee. Want dat maakt wel dat jullie echt zo dat park in wandelen. Mm-hmm. Ja, ik dacht misschien dat er klachten waren omdat daar dan daklozen slapen of dat dat dan gedeeld wordt of zo. Voilà. Nee, dat is het. Nee,
dat is het niet.
Oké, jullie hebben een actief DAM-comité, hè? Bestaat al lang?
Ja, inderdaad. We zijn heel actief geweest in de tijden van slachthuis zitten.
Ja, en de aanlopen naartoe, hè?
Ja, we hebben nu eigenlijk net samen met Avanza een traject gedaan om het DAM-comité meer structuur te geven, meer organisatie. Wat te professionaliseren eigenlijk. Naar de toekomst toe, omdat je merkte dat sommige mensen hadden zich daarin geëngageerd, maar geraakten wat opgebrand door hun engagement, of de taken waren niet altijd helder of toekomstgericht. En daar hebben we nu meer structuur en een duidelijke grenzen ook wie doet wat en wat doe je ook vooral niet.
Ah ja, dat je elkaar niet in de wielen rijdt. Zo. Ja,
dat de taakverdeling helder en duidelijk is.
Want jullie zijn met veel, hè? Enfin, ik ben dus ooit, ik weet niet meer in welke context, op zo'n vergadering iets komen voorstellen of zo. En dat was echt een lange, lange tafel.
Ja, wij werken rond verschillende thema's. Hè. Dat gaat van de parkeerproblematiek in de Damwijk. De drugsoverlast en de overlast van de Free Clinic. Dat gaat over openbaar vervoer, verbindingen. En dus ook sinds 2 jaar over de explosie van studentenkoten in de wijk.
De verkoting.
Ja, daar zullen we het zeker nog even over hebben. Ja. Daarvoor ben ik hier vanmiddag. En verschillende thema's en afhankelijk van het thema kunnen dat inderdaad wel zeer druk bewoonde buurtvergaderingen zijn. En zo is er zondagavond, nu 17 mei om 8 uur, ook een buurtvergadering specifiek over alles wat met de studentenquote te maken heeft. De projecten die dat er nu aangekondigd zijn en wat dat we daar als buurtcomité aan zullen doen, aan kunnen doen, aan willen doen. Dat willen we eigenlijk bespreken met alle buurtbewoners.
Ja, want jullie hebben op het moment ook klachten ingediend. tegen plannen die voorlagen, niet?
Er zijn drie grote... We zijn geconfronteerd met het feit dat men eigenlijk van de Damwijk een tweede studentenbuurt wil maken. Zonder dat daar een visie of een beleid of een plan rond is. Laat staan dat dat ergens goedgekeurd is.
Zijn daar ook stukken universiteit dan?
Er zijn aan Parkspoor, aan de Slachthuis zitten, is er een nieuwe campus van AP Hogeschool. En er zijn ook hogeschoolcampussen geopend in, aan het begin van Parkspoor Noord aan de Italië-Lei.
Ah ja, ja, ja.
Dus daar verwijst men altijd naar dat het aantal studenten in de omgeving eigenlijk gegroeid is en dat dat behoefte zou geven aan extra huisvesting voor studenten. Nu, wij zijn niet tegen studenten, voor alle duidelijkheid. Die brengen ook leven in de brouwerij natuurlijk en een goede mix van verschillende soorten mensen in de buurt maakt het ook interessant en dat maakt het levendig. Dus daar gaat het ons niet over. Er mag ook nieuwbouw zijn in de wijk en de wijk mag verder ontwikkeld worden. Daar is ook geen discussie over. Waar wij ons wel zorgen over maken, is de concentratie van studenten op een heel beperkte oppervlakte en dan ook nog eens eigenlijk in zeer grote megakoten.
Een soort bijenkorven eigenlijk. Of,
waar we spreken over soms tot 200 studenten in één gebouw en waar dat dan ook eigenlijk geen andere functies in dat gebouw zitten. Dus dat is eigenlijk uitsluitend, zijn monofunctionele projecten noemen we dat, dus die hebben maar één functie en dat is het huisvesten van studenten. Terwijl het er in de wijk natuurlijk heel veel verschillende behoeften zijn. We zijn een heel diverse wijk, we zijn een heel dicht bebouwde wijk. En als je dan van die heel grote projecten hebt die eigenlijk maar tegemoet komen aan één doelgroep.
De investeerder.
Die gericht zijn op de studenten. Dan vinden wij dat eigenlijk niet meer, niet beantwoorden aan de behoeften die dat er zijn in de wijk vandaag. Vinden wij dat dus te monofunctioneel. Bijvoorbeeld in de Samberstraat gaat het over twee heel grote projecten, waarbij dat we in die straat eigenlijk ineens naar waar het een eenrichtingsstraat is met lage bebouwing, dat is een fietsstraat. Daar worden ineens twee zeer grote buildings gepland, midden tussen de bestaande bewoning. En dan zouden er meer dan 500 studenten eigenlijk terechtkomen in die kleine straat. Dus je kan je al inbeelden dat wel voor de nodige ongerustheid zorgt bij mensen. Ook omdat het openbaar domein daar eigenlijk helemaal niet op afgestemd is. Er zijn geen vuilbakken, er zijn geen fietsenstallingen.
Oh, want die hebben allemaal een fiets natuurlijk.
Zijn ja, dan... natuurlijk komen er wel fietsenstallingen in die gebouwen. Maar ja, denk aan de vrienden en de vriendinnen die op bezoek komen. Je hebt niet altijd tijd om je fiets binnen te zetten. Dus er zal wel ook wat stepjes op straat staan enzovoort. En het gaat gewoon over... het immense aantal studenten. Je moet je voorstellen dat je dan 500 studenten hebt die 's morgens naar de les gaan, die terugkomen, die vrienden meebrengen, die dag en nacht over en weer door je straat zich begeven. Alleen dat al, zelfs als die muisstil zouden zijn en op hun tippen door de straat zouden lopen, is dat een enorme belasting voor de buurt.
Ja, je krijgt op den duur echt ook fietsfiles hier en daar.
Ja, het is een fietsstraat waar al zeer veel bezorgdheid is over de veiligheid op heel drukke momenten. Dus voilà, toch dingen om als buurt ongerust over te zijn, waar je als buurt ook niet bij betrokken wordt of niet gehoord wordt. Je wordt daar op een dag mee geconfronteerd en wij willen met het DAM-comité toch wel een stem geven aan de buurt en opkomen voor het algemeen belang.
Ja, nu, jullie hebben toch wel een geschiedenis met ik weet onze eerste interviews, dan waren jullie toch echt in dialoog met de stad over de invulling van de Slachthuissite. Dat is al vrij lang geleden, 2013, 2014. En dan bleek dat de stad toch niet zo goed luisterde. En dan moesten er protesten komen en dan luisterde de stad weer wel en zo. Op welk punt zitten jullie nu? Is er overleg met de stad over zo'n zaken?
We zijn een paar keer wel in gesprek gegaan met de stad. Dat is... Ja, veel heeft dat op vandaag niet opgeleverd. Men verwijst natuurlijk altijd naar het vorige bestuur, de vorige coalitie. Ja. De beslissingen zijn toen genomen door andere mensen. Wij kunnen daar niet aan doen.
Het is duurt... nog altijd de schuld van de sossen?
Het duurt allemaal heel lang om dingen te veranderen, om nieuwe reglementen te maken. Maar wij hebben wel geprobeerd om ook vragen te laten stellen in de gemeenteraad en in de commissies rond die problematiek. Wij proberen ook daar ruchtbaarheid aan te geven, te communiceren. Niet alleen langs de kanalen van het DAM-comité online op de Facebook enzovoort, maar ook via de media, de kranten contacteren wij. Zo ben ik hier natuurlijk vandaag ook beland.
Omdat we van jullie persberichten krijgen. Ja. Want ik kan me toch voorstellen dat de stad, die heeft toch een bouwcode? En houdt de stad zich daar dan in dit geval aan of eigenlijk helemaal niet?
Dat is een heel pertinente vraag die u nu stelt. En ik zal u eens een beetje schetsen hoe dat zo'n dossier eigenlijk tot stand komt. Of hoe dat wij daarmee geconfronteerd zijn. En dan moet ik eigenlijk al even teruggaan in de tijd naar najaar 2024. Ik was op vakantie en ik krijg van mijn buren te horen... We hebben allemaal een brief in de brievenbus gekregen. En er gaat hier iets gebouwd worden in onze straat. En we kunnen die plannen gaan inkijken.
Jee.
Als curieuze neuzen... zijn wij dat gaan doen, want je wilt natuurlijk weten wat gaat er hier komen. Dat is een stukje grond dat al lang leeg stond. Dus uit curiositeit ga ik kijken. En wij zagen daar plannen van ineens een megabuilding van 8 verdiepingen hoog. Nu moet ik zeggen, in onze straat is alles 3, 4 verdiepingen hoog.
Dat klopt al niet.
Dus dat is al eigenaardig. Dat valt al eigenlijk van uw stoel als je dat ziet.
Want wat is de regel rond bouwlagen? Ik bedoel,
je moet je spiegelen in de meeste gevallen naar de bestaande structuur of de bestaande schaal in de wijk. Dat is ook logisch natuurlijk, anders zou je in het midden van een straat zomaar ineens heel de straat in de schaduw kunnen zetten. Hè. Je mag dan, als je het niet eens bent met die plannen, bezwaren indienen tijdens een openbaar onderzoek. Nu, dat is allemaal niet zo simpel. Hè. Je moet dan inderdaad gaan kijken wat is echt de bouwcode, wat zeggen andere reglementen, op welke manier wijkt dat gebouw of die plannen ervan af. Je kunt niet gewoon zeggen van ik wil deze niet. Hè. Dat zou gemakkelijk zijn. Alleen je kunt dat wel doen, maar dan gaat niet veel mensen gehoor aan geven. Dus we hebben heel veel tijd geïnvesteerd aan mijn groepje uit de straat. Om dat allemaal te bestuderen, na te gaan. En we hadden eigenlijk een schone lijst van punten waar we toch wel konden zeggen dat project hier, dat wijkt op verschillende punten echt wel aanzienlijk af van de bouwcode en de regels. We dienen dat in. De stad heeft dan weer een tijdje om dat te bekijken en te bestuderen. En dan krijg je het verdikt. En dan zegt de stad... al uw opmerkingen zijn ongegrond. Allemaal.
Maar dat is toch absurd? Ik bedoel, als zij hun eigen regels niet toepassen... Ik bedoel, eigenlijk zou de stad er al op moeten toezien dat die toegepast worden, niet?
Ja, dat is inderdaad het moment dat we gaan voor de tweede keer van onze stoel gevallen zijn. Waar rest er u op dat moment? Dus daarmee is voor de stad eigenlijk de zaak... af. Dus die vergunning is verleend, daar mag gebouwd worden.
We gaan dat gewoon toch doen. Ja.
Dan moeten we naar de provincie gaan. En dan moeten we een beroepsprocedure bij de provincie starten voor een vergunning die al verleend is. Dat hebben we dan ook gedaan.
En blokkeert dat de boel dan? Of kunnen ze dan gewoon beginnen?
Nee. Dat zet alles wel even on hold. We hebben dan, dat is dan wel een iets complexere procedure nog. En we hebben dan ervoor gezorgd eigenlijk dat in dit geval ons gebouw, onze gemeenschap heeft een advocaat genomen, betaald door de VME en door de Vereniging van Mede-eigenaars, om dat dossier bij de provincie aan te klagen eigenlijk.
Maar de VME, dat is dan van één gebouw?
Ja, dat is van één gebouw.
Ah ja.
Dus wij, dat ging vlak naast ons deur komen.
Ah.
En wij hebben gezegd...
Wij zijn belanghebbenden.
Ja, ja. Wij trekken ons dat aan, maar wel sprekende voor andere mensen in de buurt. Een heel groot deel van onze straat is allemaal sociale huisvesting. Dat is minder...
Minder draagkracht.
Minder voor de hand liggend om die hele ingewikkelde procedures en dossiers. En het is voor ons al een hele uitdaging om u daarin te verdiepen. Bij de provincie heeft dan de POVC zich daarover gebogen. Dat is eigenlijk een commissie die zich buigt over heel complexe dossiers.
PO, dat is provincie?
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
Oh.
Klinkt goed, hè?
Fantastisch.
Ja, die mensen hebben ook fantastisch werk gedaan. Die hebben heel dat dossier uitgespit en gezegd van... Al die jullie bezwaren die jullie tijdens het openbaar onderzoek hebben ingediend...
Kloppen.
Die kloppen allemaal.
Dat was dus helemaal anders. En jullie weer van jullie stoel gevallen.
En toen zijn wij van onze stoel gesprongen van blijdschap, zal ik zeggen. Dat was wel een bevestiging van al die maanden gaan daar dus over... we zitten hier wel eigenlijk op het juiste spoor. Hetgeen dat wij aanvoelen, dat hier eigenlijk niet kan, wordt bevestigd. Op dat moment zegt die ontwikkelaar, ik ga mijn plannen een beetje aanpassen en ik kan een nieuw openbaar onderzoek vragen. Dat kan, je kunt dat doen en uitstel vragen. Dus moeten met de buurt weer allemaal bezwaren indienen tegen die aangepaste plannen.
En waren die dan effectief aangepast?
Dat waren punten en commas, zal ik zeggen.
Ah ja, de kleur van de verf of zoiets. Er zijn geen bouwlagen afgegaan? Dat is bij 8 bouwlagen gebleven?
Ja.
Dat is toch
die hield ook voet bij stuk. We hoorden ook dat hij zei van, ik moet daar allemaal geen rekening mee houden. Ik ga hier over 6 maanden beginnen bouwen. Dat is allemaal geregeld en... Die twijfelde er niet aan dat die vergunning er ging komen.
Ah ja, want je ziet toch vaak dat een project wordt ingediend dat gewoon absurd erover gaat om dan zo'n beetje in te binden. Hè? Maar dat is in dit geval zelfs niet gebeurd.
Hè? Nee, dus de POVC is ook bij haar negatief advies gebleven. En de provincie heeft dat advies gevolgd. Dus die vergunning is volledig... vernietigd, geschrapt. Voilà. Dan zaten wij eigenlijk inderdaad, we zijn blij, content dat dat er niet gaat komen. Gevraagd u ook wel af, hoe komt dat eigenlijk dat zo'n project een vergunning krijgt? Dat bleef nog wel in ons achterhoofd zitten.
En hebben jullie een verklaring gevonden? Wie kent wie?
We hebben die verklaring niet gevonden, want het verhaal is daar niet gestopt. Terwijl dat dit dossier bezig was, kregen we telefoon van andere mensen van Den Dam. Die zeiden van, in de Samberstraat zijn er mensen die hebben een brief gekregen.
Oh. Herkenbaar verhaal.
En er gaan hier, die vallen van hun stoel. Want er wordt hier een hele grote toren geplant in het midden van de straat voor allemaal studenten, voor bijna 200 studenten. Dat is vergelijkbaar met wat er bij jullie gebeurt. En kunnen jullie eens babbelen met elkaar en eens zien... elkaar op weg, die mensen waar op weg helpen, van hoe hebben jullie dat aangepakt, wat kunnen we daar allemaal aan doen?
Je hebt tegenwoordig ook het Forum Humane Stad, dat is ooit zo'n keer opgericht om mensen te verenigen die, dit verhaal dat jij vertelt, dat heb je in veel wijken, hè? Om expertise uit te wisselen, hè? Want mensen lijken in elke wijk het warm water opnieuw te moeten uitvinden, maar ondertussen kennen er een aantal dat al wel helemaal van buiten, zo al die stappen. Hè? Goed, dus een tweede, een echo.
Ja, een echo, een van 192 deze keer.
Wel ja.
Dan begint dat verhaal terug van voor. Dan helpt de mensen mee. Je moet een bezwaarschrift indienen. Antwoord van de stad opnieuw, al die bezwaren zijn ongegrond. Oké, terug beroep indienen bij de provincie. Daar zegt de omgevingsambtenaar opnieuw negatief advies, wijkt te veel af. De projectontwikkelaar zegt, ik pas mijn plannen aan. Deze keer wel aanzienlijk in die zin dat er van 192 koten naar 148 is gegaan. Dat men van 7 verdiepingen naar 5 is gegaan. Maar nog een mooie toegeving, zou je denken. Ook met de bedenking die wij dan maken, blijkbaar is dat voor de rendabiliteit van zo'n project geen probleem dat je er 50 koten afhaalt. Is dat nog altijd een financieel rendabel project dan? Anders zou dat niet voorgesteld worden.
Zie, maar is dat dan dezelfde projectontwikkelaar of een andere?
Nee, dat zijn allemaal andere spelers die ook met elkaar niet overleggen. En de stad beschouwt dat ook allemaal als individuele projecten. Dus die kijkt ook niet naar, ah ja, maar verderop in de straat hebben
is
we
er
200. Nu hebben we er weer 200. Die kijken gewoon project per project.
Terwijl dat toch wel, ja, je zou van de stad verwachten dat die wat het overzicht behouden. En, enfin, goed dat jullie het doen.
Ja, wij zouden wel liever een kroegentocht organiseren dan s'avonds bezig te zijn met die dossiers. Maar bon, ja, goed dat we het doen. Dus negatief advies opnieuw van ondanks de quote die dan het aantal dat wel verminderd was. Negatief advies. En nu heeft de provincie gezegd, ja, wij gaan dat negatief advies niet volgen deze keer. De vergunning verlenen wij. Dus dat is nu het dossier dat nu vorige week eigenlijk is uitgesproken of de beslissing is gevallen.
Maar wie beslist dat dan?
De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen beslist dat. Dus dat is eigenlijk een politiek orgaan die de uiteindelijke beslissing neemt en die dat beslist of dat ze de adviezen van de administratie gaat volgen of niet. Stilte.
Ja, ik zal nog niet van mijn stoel vallen, want die staat nog wel hoog. Nee, dat is dan toch vrij absurd. Waarvoor werkt die administratie dan zo'n advies?
Ah, wel, dus we stellen ons langs de ene kant de vraag van, je hebt uw bouwcode, waarom worden er vergunningen verleend die niet voldoen aan de bouwcode? Als je in beroep gaat en je vraagt, ja, kan de overheid zich alsjeblieft aan haar eigen wetgevend kader houden? Dat dan de hogere overheid zegt van, ah nee, dat hoeft eigenlijk niet. Hè. Wij laten dat hier gewoon passeren. Men klaagt in de politiek over de burger, hè, die beroepsprocedures inlast en die projecten vertragen. En dat kan toch niet, die lastige burger die neer zijn eigen overal zit met te moeien. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat de overheid haar eigen wetgevende regels niet toepast en dat er u als burger geen ander instrument meer rest dan een procedure te beginnen. Daardoor komt dat natuurlijk. Hè. Waar dat de oplossing van de politiek is, we gaan het dan moeilijker maken om procedures te beginnen. Of we gaan, we gaan het duurder maken. We gaan de drempel verhogen dat we minder zaken hebben. Dat is een eigenaardige redenering natuurlijk. Het is ook duidelijk dat als je naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat, want dat is dan in deze de enige volgende stap. Dat is dan echt een onafhankelijk rechtscollege. Uit die statistieken blijkt dat de 6 op 10 van de zaken effectief de klager of de beroeper gelijk krijgt. Hè. Dus je ziet uit de statistieken dat mensen niet zomaar naar de Raad trekken voor moeilijk te doen of alleen dat ze geen poot hebben om op te staan. Meestal krijgen ze gelijk. Oké, dat is nu in deze zaak de enige mogelijkheid die we hebben. U sprak al over kosten. Dat is wel iets dat je alleen met een advocaat kunt doen. Die beroepsprocedures bij de provincie, dat kan je nog zelf doen. En dat hebben we tot hiertoe ook gedaan met mensen uit de wijk die zich engageren, die er expertise rond hebben. Dus nu zal er morgen op onze buurtvergadering ook besproken worden van ja, wilt de buurt hier nog stappen zetten? En desgevallend, hoe gaat dat dan gefinancierd worden? Dat zijn allemaal dingen die op die buurtvergadering besproken zullen worden.
En kun je mij een idee geven van hoeveel dat dan kost? Is dat €1.000, €10.000? Ja.
Dat gaat snel over €10.000, ja.
Ja, dan mogen we dat wel een serieuze wafelenbak organiseren.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Maar als er nu veel studenten zijn, dan kunnen die allemaal mee.
Ja, zullen daar een omhaling organiseren.
Aha. Dus zover staat het nu. En dan die Raad voor Vergunningsbetwistingen, dat is dan, als die nee zeggen, dan kan de deputé toch nog zeggen van, joh, maar we gaan dat wel doen.
Ja, pertinente vragen, want wat gebeurt er dan? Maar dan komen we eigenlijk ook terug op dat eerste project. Wat gebeurt er als die vergunning wordt vernietigd? Ja, dan begint dat spel gewoon eigenlijk terug van voor af aan. Dus dat wordt er, natuurlijk gaat die ontwikkelaar niet zeggen, goh, we gaan hier een voetbalpleintje leggen, hè. Laat die toren maar, laat die maar zo. Die hebben veel geld betaald voor hun grond. En natuurlijk gaat er een nieuwe vergunningsaanvraag komen. En wat zegt iedereen? Ja, de stad heeft de eerste keer die een toren vergund van 8 verdiepingen. Dus ja, de stad gaat niet ineens zeggen van, ah ja, maar we hadden ons vorige keer vergist, hè. Dat mag nu niet. Dus dat, de kans is groot dat gelijkaardige projecten gewoon terug opnieuw een vergunning krijgen en dat je terug opnieuw heel die malle molen terug op gang zal komen.
Mm-hmm.
En dat is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen exact hetzelfde. Dan gaat dat terug naar de provincie. De provincie gaat zeggen, ja, maar wij hebben al gezegd dat het mocht, dus die gaan zeggen het mag. En ja, zo worden eigenlijk als burger continu van het kastje naar de muur gestuurd. En wie heeft er de langste adem en de diepste zakken? Dat is dan meestal degene die ook aan het langste eind trekt in zo'n geval.
Ja, een beetje een raar beeld van de rechtsstaat natuurlijk. Hè? En al die tijd kun je geen kroegentochten organiseren.
Nee, klopt.
Nee.
We proberen daar wel aandacht voor te hebben om ons ook met leuke dingen bezig te houden als damcomité.
En, ja, ja.
Allee, we maken daar ook altijd wel gezellige bijeenkomsten van, hoor. En dat smeet ook wel een band tussen de buren onderling. En dat is dan iets bij een die thuis, dan is bij een die thuis. Voilà, we doen ons best. We vinden ook dat wel onze maatschappelijke opdracht of verantwoordelijkheid is. Dat is ook voor een deel uit idealisme en overtuiging dat je dat doet over hoe dat je vindt dat de democratische rechtsstaat zou moeten functioneren. En we hopen dan gewoon dat we toch een steentje kunnen verleggen in heel dat verhaal.
Mm-hmm. Fantastisch. Dus mensen die bij jullie in de buurt wonen zijn welkom op die buurtvergadering. Ik neem aan dat geen soort plenaire sessie is voor nieuwsgierige buitenstaanders.
Nee. Er wordt ook wel genoteerd wie dat er zich aanmeldt en zo. Want dat zijn wel besloten buurtvergaderingen die enkel met betrokken mensen uit de buurt doorgaan natuurlijk.
Ja. Oké, ik heb zo alles gehoord wat ik wilde horen. Wou jij nog iets afsluitend toevoegen? Of,
Nee, onze bezorgdheid is, en we hebben de cijfers ook bekeken, dat de kotdichtheid, mochten al die projecten er komen, stijgt de kotdichtheid op de Dam naar 20%. En dat betekent dat er voor de 5000 mensen die nu op de Dam wonen, dat 1000 daarvan studenten zullen zijn. En dus dat 20% van de bewoning studenten zullen zijn. De enige buurt in Antwerpen die daarboven zit, dat is de universiteitsbuurt. En daar geldt een kotstop, omdat men ook ziet waar de negatieve effecten eigenlijk zijn van een buurt die te waar het overwicht van een bepaalde groep, in dit geval aan studenten, dat het overwicht daarvan te groot is. En ik kreeg eigenlijk, en ik vind het wel interessant, om eens even uit een breder perspectief te kijken, op wat een Facebook-post gedaan vanuit een DAM-comité over net die laatste beslissing van de provincie Antwerpen. Hè, die zegt, wij volgen dat advies niet. En ons vraagtekens bij, gaan we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan of niet, is een reactie gekomen uit Gent, want de studentenstad Gent, mm-hmm. Ook veel studentenkoten, daar kent men dezelfde problematiek eigenlijk al jarenlang. En dus wij worden dan door andere comité's gecontacteerd. En ik vind dat toch interessant om ter afsluiting van ons gesprek hier te delen, waar die VZW ons eigenlijk via Facebook net komt te berichten. Zij zeggen, Vanuit onze thuisbasis Gent raden we het damcomité aan om naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen. Wat goedgekeurd wordt door de politiek, de stad en de provincie, wordt in 6 op de 10 gevallen juridisch afgekeurd. Dat doet nadenken over de verwevenheid tussen politiek, projectontwikkelaars en investeerders. Onze VZW heeft een paar maanden terug een zaak gewonnen tegen, ik zal de naam niet vermelden, goedgekeurd door het Gentse stadsbestuur en provincie Oost-Vlaanderen. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden 3 van onze 4 bezwaren ontvankelijk verklaard, wat voldoende aantoont wat een foute boel het was. Het kost tijd en geld, en ook al win je, een schadevergoeding zal je niet krijgen. Nog stad en provincie worden bekeurd om iets wat onwettelijk was, toch te proberen doorduwen.
Wat verdorie, heel straf is eigenlijk, hè? Maar goed.
Gent, de zogenaamde inclusieve stad van licht en liefde, is ondertussen in hoge mate gestudentificeerd, wat de stad in heel wat wijken onbetaalbaar en onleefbaar gemaakt heeft. De bewustwording van de risico's van het inplanten van een hoog aantal grootschalige studentenaccommodaties is te laat gekomen. Wij wensen Antwerpen een tijdig en geslaagd ingrijpen toe.
Oké. Groeten uit, Gent.
Uit studentenstad Gent. Voilà, dus we hopen dat wij toch in Antwerpen niet de fouten van andere steden... Kunnen maken, of dat we daar toch een alternatief voor vinden. En we roepen ook iedereen op alle bestuursniveaus en alle mensen die daar iets van kennen of iets mee te maken hebben, om samen naar oplossingen te zoeken. Daar staan wij zeker voor open. Alles beter dan te moeten procedures voeren.
Oké. Bedankt, Hans van Grieken. En houd ons op de hoogte. Hè.
Graag gedaan.